Ervaart u ook dat de Heer is hier. Hij wil ons zegenen. Hij wil ons overvloedig zegenen, broeders en zusters. We waren bezig met Exodus hoofdstuk 1. En er rest ons nog één onderwerp uit het eerste hoofdstuk. En dat is het onderwerp van de Hebreeuwse vroedvrouwen. En ik verwacht dat de Heer ons daarover, met betrekking tot dat onderwerp, zal zegenen vanavond. Maar eerst wil ik u nog even een dia laten zien. Want ik bedacht zo, omdat wij zijn opgegroeid in de Bethel Pinkse Kerk met de tabernakelstudie en de bruidsleer, broeders en zusters, is het goed dat u weet hoe wij hoofdstuk 1 moeten plaatsen in de tabernakelstudie, in de lijn van de tabernakelstudie. En broeders en zusters, de eerste vier hoofdstukken van Exodus die staan in het teken van de poort. Van de poort van de tabernakel. Tino, kun je dat laten zien? Dat is de tweede dia, hè? Van de poort van de tabernakel, broeders en zusters. En de tabernakel geeft ons aan, of helpt ons, als wij willen weten waar wij staan in ons geestelijk leven. Vanaf het moment dat we Jezus hebben aangenomen bij het kruis, tot dat wij ingepast zullen worden in de bruid van Christus. En dat staat te gebeuren, broeders en zusters. Ik zie niks meer op mijn scherm, Tino. Doet hij het niet? Heeft problemen? Oh. En zoals ik zei, hoofdstuk 1 tot 4 staat in het teken van de poort. En de poort refereert aan de verkondiging van het evangelie. Mensen die eens verloren waren, die worden door de evangelieverkondiging uitgenodigd om kennis te maken met Jezus. En als ze dan dat voorhofsterrein binnenkomen, ontmoeten ze hem daar bij het brandofferaltaar, wat verwijst naar het kruis. Maar hoofdstuk 1 van Exodus met name wijst ons op Gods liefde voor de mensen die daar buiten dat terrein van die tabernakel, die buiten Gods koninkrijk zijn in ellende. Terwijl zij geen, eigenlijk nog niet eens de Heer kennen en velen ook niet eens een verlangen hebben om de Heer te leren kennen, gaat zijn hart toch naar hen uit. En het volk van Israël kende God eigenlijk nauwelijks. God was de vader van Abraham, Isaac en Jacob. Maar je kunt niet spreken ervan dat zij een levende relatie, behalve dan Abraham, Isaac en Jacob, een levende relatie met God hadden. Nergens spreekt de Bijbel daarover. Maar God zag hun in hun ellende. Hij hoorde hun geroep tot God. En precies zo was het in ons leven, broeders en zusters. Ik wil dat eventjes met u lezen uit Romeinen. Romeinen 5. Romeinen 5 vanaf vers 6. Want Christus, als wij nog krachteloos waren, is te zijnde tijd voor de goddelozen gestorven. Want nauwelijks zal iemand voor een rechtvaardige sterven. Want voor de goede zal mogelijk iemand ook bestaan te sterven. Maar God bevestigt zijn liefde jegens ons, dat Christus voor ons gestorven is als wij nog zondaars waren. Veel meer dan, zijn er nu gerechtvaardigd door zijn bloed, zullen wij door hem behouden worden van de toren. Want als wij vijanden zijnde met God verzoend zijn door de dood van zijn zoon, veel meer zullen wij verzoend zijnde behouden worden door zijn leven. Wij waren zondaren, krachteloos, en hier lezen we dat we zelfs vijanden van hem waren. En toch heeft hij aan ons gedacht in onze ellende. En waarom? Omdat hij van ons houdt. En misschien was daar een klein sprankje in ons hart dat uitging naar God. Wellicht, waarom weten we niet? Waarom zijn wij door hem uitverkoren. Niemand kan dat beantwoorden, omdat die liefde van God eindeloos is, peilloos is. En het eerste hoofdstuk houdt zich met name bezig dat God luistert naar de stem van hen die zuchten in ellende. En als we dan, broeders en zusters, nu met het onderwerp beginnen, wil ik met u lezen Exodus 1, vers 15 en 16. Exodus 1, vers 15 en 16. Dat is het onderwerp voor vanavond. De Hebreeuwse vroedvrouw. Daarboven sprak de koning van Egypte tot de vroedvrouwen der Hebreeënen, welke ene naam was Sifra en de naam der andere was Pua. En zeide, wanneer gij de Hebreeënen in het baren helpt en ziet haar op de stoelen, dat zijn geboortestoelen, broeders en zusters, ziet haar op de stoelen, is het een zoon, zo dood hem. Maar is het een dochter, zo laat haar leven. Farao wilde dat de vroedvrouwen alle mannelijke baby's zouden doden. En hier in dit vers wordt in Exodus voor de eerste keer het woord Hebreeënen gebruikt. Hebreeënen is vrouwelijk, Hebreeus is mannelijk. En in het boek Genesis is dat al enkele malen eerder gebruikt. En voor het eerst in Genesis 14 vers 13... Genesis 14, vers 13. Toen kwam er een die ontkomen was en boodschapte het aan Abraham de Hebreeër. Dit is de eerste keer dat in de Bijbel dat woord wordt gehanteerd. En dat woord betekent een man die van de overzijde komt. Een man die van de overkant komt. Abraham was afkomstig uit het land van Mesopotamië. En dat lag aan de overzijde van twee rivieren, van de Jordaan en van de Eufraat. Daar was het land Mesopotamië. Abraham kwam daar vandaan. En de mensen begonnen hem aan te duiden met de bijnaam Hebreeër, een man die van de overkant komt. Er was nog geen sprake van een volk Israël op dat moment. Er was alleen sprake van Abraham en zijn familie. En de mensen noemden hem de man die van de overkant komt. Maar later werd die bijnaam gebruikt ook voor het volk Israël. En Israël was dus het volk dat van de overkant kwam. Dat was hun bijnaam. En later werd die bijnaam, werd als het ware, hun eigen naam. Maar het begon met een bijnaam. En broeders en zusters, Israël was een volk wat anders was. Als je dat geestelijk beschouwt. Ze kwamen van de overkant, van een andere kant. Ze waren anders. En waarom waren ze anders? Omdat ze Gods eigen volk waren. We zullen dat lezen in Deuteronomium 7. Deuteronomium 7, vers 6 tot 8. Want gij zijt een heilig volk, de Heere uw God. U heeft de Heere uw God uitverkoren, dat gij hem tot een volk des eigendoms zoudt zijn uit alle volken die op de aardbodem zijn. De Heer heeft geen lust tot u gehad, noch u verkoren om uw veelheid boven alle andere volken. Want gij waart het weinigste van alle volken. Maar omdat de Heere u lief had en omdat hij hield de eed die hij uw vader gezworen had, heeft u de Heere met een sterke hand uitgevoerd en hij heeft u verlost uit het diensthuis, uit de hand van Farao, koning van Egypte. Ze waren een volk van de overkant, een ander volk, een klein volk. Er was niets waarop ze zich konden beroemen, broeders en zusters. Helemaal niets. En het tragische is dat Israël eigenlijk anders wilde zijn. Dat kun je ook lezen, zullen we niet doen, maar in 1 Samuel 8 lees je ook dat op een gegeven ogenblik zij niet meer wilden dat God hun koning zou zijn. Alle andere volkeren hadden een koning. Israël had geen koning. Israël had wel een koning, maar die troonde in de hemel. En Israël op een gegeven ogenblik kon dat niet accepteren en ze wilden een koning hebben. Maar ze waren door God apart gezet. Ze waren een heilig volk, dus ze waren voor God afgezonderd, broeders en zusters. En dat volk kreeg de naam Hebreërs. En die bijnaam Hebreërs, die werd zeker in het begin ook spottend gebruikt. En dit blijkt zo duidelijk als je in Genesis 39 leest hoe de vrouw van Potifar optreedt ten opzichte van Jozef. Genesis 39, vers 13, dat zullen we even lezen. En u moet voor u houden dat op dat moment is er geen sprake van een volk Israël. Alleen een familie. Een familie die van de overkant van de Jordaan en de Eufraat kwam. Vers 13. Het geschiedde als zij zag en de vrouw van Potifar probeerde Jozef te verleiden en in haar bed te krijgen. We kennen dat verhaal. Maar het geschiedde als zij zag, want hij bewilligde niet en hij wilde wegvluchten. Het geschiedde als zij zag dat hij zijn kleed in haar hand gelaten had en naar buiten gevlucht was. Zo riep zij de lieden van haar huis en sprak tot hen zeggende, hij heeft tot ons de Hebreeuwse man ingebracht. Hij heeft tot ons die man die van de overkant komt ingebracht. Om met ons te spotten. Hij is tot mij gekomen om bij mij te liggen. En ik heb geroepen met luide stem. En het geschiedde als hij hoorde dat ik mijn stem verhief. En riep, zo verliet hij zijn kleed bij mij en vluchtte. En ging uit naar buiten. En zij legde zijn kleed bij zich totdat zijn heer in zijn huis kwam. Dat is dus Potifar. Toen sprak zij tot hem, tot Potifar, naar diezelfde woorden, zeggende, die Hebreeuwse knecht, die man die jij gehuurd hebt, die van de overkant komt, die is tot mij gekomen om met mij te spotten. Het werd denigrerend gebruikt, broeders en zusters. En zo is het met ieder die de Heer lief heeft. Wij komen in de ogen van de wereldlingen van de andere kant, van de overkant. Geestelijk excentriek, om niet te zeggen fanatiek. Van een andere planeet worden kinderen Gods beschouwd die Jezus echt lief hebben en hem willen volgen. Die worden beschouwd alsof ze van een andere planeet afkomen. En broeders en zusters, een diepe innige relatie is niet mogelijk tussen een kind van God en een overtuigd ongelovige. Daar is geen innige relatie tussen mogelijk. Dat kan niet. Als je beide overtuigd bent van de waarheid, is daar geen relatie mogelijk. En dat staat ook met zoveel woorden in Genesis. Genesis 43. Vers 32. 32b zullen we lezen. Genesis 43, vers 32b. Want de Egyptenaren mogen geen brood eten met de Hebreeën, terwijl zulks de Egyptenaren een gruwel is. En op dit moment praten we nog steeds over een familie van 70 zielen. Jozef of Jacob ging naar Egypte met een familie van 70 zielen. De Hebreërs die van de overkant kwamen. En dat waren schaapherders. En die waren excentriek, want ze aanbaden een God die ze niet eens zagen. Terwijl in Egypte werden tientallen afgoden werden aanbeden. En de Hebreeën die waren schaapherden, ze liepen achter een kudde aan en ook dat konden ze totaal niet begrijpen. Het was een gruwel in hun ogen. En broeders en zusters, juist in de eindtijd zal er sprake zijn van een steeds groter wordende kloof tussen de gelovigen en de ongelovigen, broeders en zusters. Een kloof tussen degenen die opgaan in reinheid en degenen die steeds verder zinken in onreinheid. En of het zo moet, van de week las ik in het zoeklicht van 23 januari, dat uit diverse onderzoeken is gebleken, hè, onder andere uitgevoerd door de EO en ook een onderzoek in de Verenigde Staten, dat er thans maar heel weinig gedragsverschil is tussen de christen en de ongelovigen. Terwijl eigenlijk dat verschil al heel duidelijk zou moeten zijn. Maar uit die onderzoeken blijkt dat er nauwelijks verschil te zien is. En broeders en zusters, daarom zegt Gods woord, de zesde dia, Tino alstublieft. Gods woord zegt, wordt deze wereld niet gelijkvormig, maar wordt veranderd door de vernieuwing van uw gemoed. En je gemoed, dat is je gedachte, je verstand. En je gedachte moet je veranderd worden in je verstand. Je moet je omkeren. En in 2 Korinther 6, daar staat geschreven, trek geen ander juk aan met de ongelovigen. Met andere woorden, doe niet mee met de ongelovigen. Doe niet mee met de ongelovigen. En Petrus zegt dat wij gemeenschap moeten hebben met het lijden van Christus. En dan denk ik terug aan Jozef. Jozef betaalde de prijs met plezier als het ware. Omdat hij zijn hart niet wilde verontreinigen. Jozef eindigde in de gevangenis. Potifar die gooide hem in de gevangenis. Want hij geloofde het verhaal van zijn vrouw. En Jozef werd onschuldig in de gevangenis geworpen. En 2 Korinther 4 zegt dat wij de doding van de Heere Jezus moeten aanvaarden. En waarom? Want als we dat doen, zal zijn leven steeds meer in ons worden geopenbaard. En de doding van de Heere Jezus aanvaarden wil niet alleen zeggen dat je, zoals Jozef, dat lijden moet ondergaan. Nee, maar die doding wil zeggen dat je bereid bent om je eigen visie, je eigen karakter prijs te geven. Ter wille van Christus. Ik had met iemand toen straks erover. Dat acht de een de ander hoger dan zichzelf. En als je zelf universiteit hebt en de ander heeft alleen maar lagere school. Hè, dan kan dat wel eens moeilijk zijn, hè? Om te aanvaarden dat God zegt, acht die ander hoger dan jezelf. Acht die ander hoger dan jezelf. Maar dit is Gods wil, broeders en zusters, voor ons leven. Dit is Gods wil. En dit is ernstige taal, want wat Jozef is overkomen, dat kan ook op ons pad liggen. Want op die volgende dia, daar heb ik een aantal teksten heb ik daar, of versen heb ik vermeld. Die mag u voor uzelf thuis lezen. Uit Matthäus 10 en Johannes 15, et cetera. Daar staat dat Jezus zegt dat de wereld ons haat. Omdat zij hem haten. Zij haten Jezus. En dus haten zij ook degene die Jezus liefhebben. De wereld haat ons. En omdat wij een andere weg volgen, zal steeds meer haat op ons geprojecteerd worden, broeders en zusters. Maar dat zint de ongelovigen niet. Het zint hen niet dat wij een andere weg volgen. Het zint hen niet dat wij willen groeien in reinheid, zodat het leven van Jezus meer in ons openbaar wordt. Wij willen groeien in reinheid. Want een ongelovige wil zich kunnen uiten in onreinheid. Die wil niet dat iemand hem vertelt van, wat jij nu doet, dat is niet goed. Wat jij nu doet, brengt jou steeds verder van Christus af. Brengt jou steeds dichter naar het verderf toe. Ze zinnen het niet. Ze accepteren het niet dat ze gecorrigeerd worden. En broeders en zusters, Jezus wil dat we groeien in heiligheid. Satan wil dat we groeien in onreinheid. En als je Lucas 16 leest over het verhaal van de rijke man en Lazarus, daar zie je dat die verschillende leefwijzen resulteren in een definitieve afscheiding. Een definitieve afscheiding. We kennen allemaal dat verhaal. De arme Lazarus lag voor de poorten van die rijke man die elke dag leefde in overvloed. En er staat niet geschreven wat hij allemaal heeft uitgehaald, maar in die tijd wisten de mensen ook van wanten, de rijken. Die wisten van wanten, broeders en zusters. Twee verschillende leefwijzen. En op een gegeven ogenblik sterven ze beide. En dan wordt de arme Lazarus wordt ontvangen in de armen van Abraham. En hij wordt vertroost. En de rijke, die ontwaakt in de hel. En die leidt smarten, zo staat er geschreven, in de vlammen. En dan vraagt hij, zend toch Lazarus naar mij toe, Abraham, vader Abraham. Met andere woorden, hij was een kind van God. Vader Abraham, zend Lazarus, zodat hij mijn tong zal verkoelen met fris water. En dan staat er geschreven, dat kan niet. Abraham zegt, dat kan niet, want tussen jou en tussen ons is een onoverbrugbare kloof. Degene die groeit in reinheid zal straks bij Christus zijn. Degene die groeit in onreinheid zal straks pijn lijden in het vuur. En er is geen mogelijkheid meer om tot elkaar te naderen. En dat is gewoon de logische consequentie van dat er ook geen toenadering was in hun leven. Beiden gingen ieder hun eigen pad, hun eigen weg. Broeders en zusters, ik wil met u lezen Openbaring 22. Openbaring 22, vers 11. Die onrecht doet, dat hij nog onrecht doet. Die vuil is, dat hij nog vuil worden. Die rechtvaardig is, dat hij nog gerechtvaardig worden. Die heilig is, dat hij nog geheilig worden. De bruid van de gemeente die opgroeit in reinheid zal straks resulteren in de bruid van het Lam. En degene die opgroeien in onreinheid en daarin volharden, die zullen eindigen in de bruid. In de bruid van Satan, de hoer van Babylon, broeders en zusters. Openbaring 17 en 18, kunt u dat lezen. En daarom is het voor ons zaak dat wij dat goede voorbeeld van Jozef zullen volgen. En niet een slecht voorbeeld. In de Bijbel wordt verhaald over ook een ander voorbeeld, een slecht voorbeeld. Gelukkig is het met die persoon heel goed afgelopen. Ik heb het nu over David. 2 Samuel 11. Jozef, die was op zijn kievieven. En die vluchtte weg van de vrouw van Potifar. Maar David, 2 Samuel 11, vanaf vers 1 tot 5. En het geschiedde met de wederkomst van het jaar, te tijden als de koningen uittrekken, dat David, Joab en zijn knechten met hem en gans Israël heen zond, dat zij de kinderen Ammons verderven en Rabba belegeren zouden. Doch David bleef in Jeruzalem. David was, zeg maar, op dat moment lui. Zo geschiedde het tegen de avondtijd dat David van zijn leger opstond en wandelde op het dak van het koningshuis. En hij zag van het dak een vrouw zich wassende. Deze vrouw nu was zeer schoon van aanzien. En u moet weten, broeders en zusters, in het Midden-Oosten in die tijd was het heel normaal om op het dak 's avonds te vertoeven. Het was een heet klimaat. En het dak van het huis was 's avonds een koele plek. Dan zat je veel hoger dan tussen die gebouwen waar het veel warmer was, waar de warmte bleef hangen. Dan kon je gebruik maken van de koele avondlucht, de avondwind. En vele mensen vertoefden 's avonds op het dak van hun huis. De huizen hadden ook platte daken. En als je dus midden in de stad, als vrouw zijnde, je in het openbaar gaat wassen, ik denk, broeders en zusters, dat David bewust is verleid door Bathsheba. David moet bewust zijn verleid door Bathsheba. En David, die viel voor de verleiding. Want wat er gebeurt, lezen we in vers 3. David zond heen en ondervroeg naar deze vrouw. En men zeide, is dat niet Bathsheba, de dochter van Eliam, de huisvrouw van Uria de Hetiet? Toen zond David boden heen en liet haar halen. En als zij tot hem ingekomen was, lag hij bij haar. Zij nu had zich van haar onreinheid gezuiverd. Daarna keerde zij weder naar haar huis. En die vrouw werd zwanger, zo zond zij heen en liet David weten en zei, ik ben zwanger geworden. David gaf een bijzonder negatief getuigenis. Want hij dacht dat hij het in het verborgen deed. Maar zijn knechten wisten het ook. Zijn knechten wisten het ook. Zij wisten van het overspel. En het zal beslist van mond tot mond zijn gegaan, broeders en zusters. En het werd van kwaad tot erger, want deze overspelige daad werd vervolgd met de moord op de man van Uria, op de man van Bathsheba, Uria. En het had gevolgen, dat kun je in het volgende hoofdstuk lezen, voor heel Israël. Het had een negatieve impact op geheel Israël. Broeders en zusters, laten we dat goede voorbeeld van Jozef volgen. En niet het slechte voorbeeld hier van David. Maar gelukkig heeft David zijn zonden beleden. We verlangen toch dat wij aan de goede kant van de streep staan straks. Dat is mijn verlangen, dat ik straks aan die goede kant van die kloof zal zijn. Die goede kant. Maar daarvoor is het nodig niet alleen dat ik Jezus aanneem, dat ik hem lief heb, maar daarvoor is nodig dat ik hem volg. Dwars door alles heen. Ondanks alle verleidingen, ondanks alle verzoekingen, dat ik mij vast blijf houden aan hem. Want de boze zal alles doen om mij af te trekken, om u af te trekken. De boze zal alles doen om u te laten vallen in onreinheid, in boosheid, in verkeerde dingen. Ik wil toch even Johannes 15, vers 19 met u lezen. Johannes 15, vers 19. Johannes 15, vers 19. En hieruit blijkt, broeders en zusters, dat wij van de overkant komen. Dat wij van een andere wereld, een andere geestelijke wereld afkomstig zijn. Indien gij van de wereld waart, zegt Jezus, zou de wereld het hare lief hebben. Dan zou de wereld je lief hebben. Maar omdat gij van de wereld niet zijt, Dit zijn de woorden van Jezus. Omdat gij van de wereld niet zijt. Wij komen van die andere kant. Maar ik heb u uit de wereld uitverkoren. Daarom haat u de wereld. Daarom haat u de wereld, broeders en zusters. Het is niet anders, hè, broeders en zusters. Het is niet anders. Omdat wij Jezus lief hebben. Meer dan de wereld. Ik wil met u teruggaan naar de vroedvrouwen. Genoeg over de Hebreeën, de overkant. Ik wil met u nogmaals vers 15, 16 en 17 lezen. Daarin boven sprak de koning van Egypte tot de vroedvrouwen der Hebreeën, welke ene naam van Sifra en de andere Pua was, en zeiden: wanneer gij de Hebreeën in het baren helpt en ziet daar op de stoelen, is het een zoon, zo dood hem. Is het een dochter, zo laat haar leven. Doch de vroedvrouwen vreesden God en deden niet gelijk als de koning van Egypte tot haar gesproken had. Maar zij behielden de knechtjes in het leven. Er wordt wel eens gepredikt dat deze vroedvrouwen Egyptische vroedvrouwen waren. Maar dat klopt niet. In de grondtekst staat geschreven dat zij Hebreeuwse vroedvrouwen waren. Vroedvrouwen, zelfstandig naamwoord, Hebreeuwse, bijvoeglijk naamwoord. Als het waar is wat hier staat, vroedvrouwen der Hebreeën, dan konden dat Egyptische zijn, of Turkse, of Iraanse, of Libische, noem maar op. Nee, in de grondtekst staat geschreven een bijvoeglijk naamwoord, Hebreeuwse vroedvrouwen. En dat betekent dat dit vroedvrouwen waren die van de andere kant kwamen, uit een geestelijk andere wereld. Zij waren afkomstig uit Gods koninkrijk. En dat betekent dat toen Farao de opdracht gaf om die jongetjes te doden, dat een onzinnig bevel was. Dat was een onzinnig bevel, want zij waren Hebreeuwse vroedvrouwen die God lief hadden. Zij vreesden God meer dan Farao. En dus lieten zij die jongetjes leven. Ze waren niet bang voor Farao. En broeders en zusters, dat betekent heel wat. Want in die tijd was Farao's wil, was wet. En wie niet gehoorzaamde, kreeg heel snel de doodstraf. Heel snel de doodstraf. Maar Jezus zegt in Lucas 12, vers 4 en 5... dat wij niet moeten vrezen voor degene die wel het lichaam kunnen doden, maar niet meer. Er staat geschreven: vrees God, die zowel het lichaam kan doden als jou in de hel kan gooien. Dat zegt Jezus in Lucas 12. En de vroedvrouwen die kwamen met een argument. Vers 18 en 19. Toen riep de koning van Egypte de vroedvrouwen en zeide tot haar: waarom heb gij deze zaak gedaan, dat gij de knechtjes in het leven behouden hebt? En de vroedvrouwen zeiden tot Farao: omdat de Hebreeënen niet zijn gelijk de Egyptische vrouwen, want zij zijn sterk. Eer de vroedvrouw tot haar komt, zo hebben zij gebaard. Natuurlijk zijn zij sterk, want het zijn geestelijke vrouwen die van de overkant kwamen. Uit die geestelijk andere wereld, waar uit Gods koninkrijk. En daarom leefden die baby's ook, voordat de vroedvrouwen kwamen. Want geestelijke vrouwen, wedergeboren vrouwen die Christus lief hebben, die zorgen ervoor dat hun kinderen leven. Dat ook hun kinderen leven als ze ter wereld komen. Alles in geestelijk opzicht bekeken, broeders en zusters. Hè? U moet dat geestelijk zien. De kinderen van een geestelijke vrouw, die worden levend gebaard. Die zullen de wedergeboorte ervaren. Zo'n vrouw leidt de kinderen naar de wedergeboorte toe. Omdat die vroedvrouw een Hebreeuwse vrouw is van de overkant. Iemand die God kent. En dat is wat hier bedoeld wordt, broeders en zusters. Is dat niet geweldig? Uit genade mogen ouders, mogen zondagsschoolkrachten, mogen jongerenleiders, mogen de kinderen die aan hen zijn toevertrouwd, leiden tot Jezus, zodat zij geestelijk worden wedergeboren. En broeders en zusters, dat is zo'n genade. Dat is zo'n genade, broeders en zusters. Farao zegt, dood ze. Dood ze. Maar het was een onzinnig bevel. Een kind van God zal zijn kind opvoeden, zodat dat kind straks de wedergeboorte mag ervaren. Broeders en zusters, er is met die twee dappere vroedvrouwen, die onbevreesde vroedvrouwen, is er iets bijzonders aan de hand. Ik denk dat de Bijbel ons iets wil duidelijk maken. Want op het moment dat dit verhaal hier nu speelt, is Israël uitgegroeid tot een miljoenenvolk. Israël is al een heel groot volk geworden. En het is natuurlijk niet logisch dat een miljoenenvolk, waar honderdduizenden vrouwen aanwezig zijn en vele duizenden baby's misschien per jaar werden geboren, dat er slechts twee vroedvrouwen waren. Maar de Bijbel noemt er maar twee. En het getal twee, broeders en zusters, het getal twee in het Hebreeuws staat voor de letter bet. En die letter bet, dat is de tweede letter van het alfabet, die letter bet die verwijst naar een huis en verwijst naar een zoon. En voor Israël, die schreeuwde tot God in de slavernij, ging het juist hierom. Het ging erom dat hun huis, hun volk, zou worden opgebouwd, zou worden verlost. En daarbij hadden ze dringend een zoon nodig. Ze hadden dringend een leider nodig. En die leider zou Mozes zijn. En zo is het ook voor ons. Zo is het ook voor ons. Voor ons hier in de gemeente Arnhem gaat het om de geestelijke opbouw van dit huis, de gemeente. En daarbij hebben wij Jezus die centraal staat. Hij is onze leider. Jezus, de Zoon van God. En die twee vroedvrouwen die verwijzen naar die taak. Naar die taak dat wij, aan ons zijn de kinderen toevertrouwd. Niet alleen aan de ouders. De kinderen zijn toevertrouwd aan de zondagsschoolkrachten. De kinderen zijn toevertrouwd aan de jongere leiders. De kinderen zijn toevertrouwd aan de volwassenen hier in de gemeente. Het gaat om de opbouw van de gemeente. Waarbij Jezus centraal moet staan. Er is geen andere weg om hun tot de wedergeboorte te brengen. Geen andere weg, broeders en zusters. En dan is het ook geen toeval dat staat in vers 20 en 21, dat God juist de huizen van die vroedvrouwen zegende. Daarom deed God aan de vroedvrouwen goed. Exodus 1, vers 20 en 21. En dat volk vermeerderde, dus het volk Israël. En het werd zeer machtig en het geschiedde, terwijl de vroedvrouwen God vreesden, zo bouwde hij haar huizen. Ze werden beloond, de vroedvrouwen werden beloond, broeders en zusters. Ze werden beloond. God zegende hun huizen, omdat ze het huis Israëls opbouwden. En als wij dit huis met z'n allen opbouwen, waarbij Jezus centraal staat, dan worden wij gezegend. Dan worden onze huizen worden gezegend. En dan is de vraag, wie waren die vroedvrouwen nu precies? En dat is zo bijzonder. De Joodse traditie zegt dat die twee vroedvrouwen, Pua en Sifra, dat waren de moeder van Mozes, Jochebed. En dat was de zus Mirjam. Ik weet niet of dat waar is, maar dat zegt de Joodse traditie. En het is wel heel frappant dat je leest in Exodus 2... dat juist het huis van Jochebed, de moeder van Mozes, werd gezegend... en het huis van Mirjam. Want in het huis van Jochebed werd dus Mozes geboren. De leider die Israël uit Egypte voert. Maar haar huis is ook, zeg maar, het stamhuis van de priesterstam. Want Aaron was de eerste hoge priester. En de stam Levi was de stam waaruit de priesters geselecteerd werden. En de Joodse traditie die zegt dat Mirjam die huwde met Hur. En anderen zeggen dat dat Caleb moet zijn. Maar dat doet er niet toe. Waar het om gaat is dat Mirjam werd voorouder van het huis van David. En daarmee dus van Jezus. Dus het zou heel goed kunnen dat die Joodse traditie, dat dat klopt. Dat Pua en Sifra, dat dat in wezen Jochebed en Mirjam waren. Maar dit even terzijde. Wat belangrijk is, is dat wij hier mogen verstaan dat vrouwen een cruciale rol spelen in de opvoeding van onze kinderen. Gaat u maar na. Pua en Sifra lieten de jongetjes in leven. Farao zei, je moet ze vermoorden. Je moet ze verdrinken. Maar die twee vrouwen lieten de jongetjes leven. En de moeder van Mozes, Jochebed, verborg eerst een aantal maanden Mozes. Maar vervolgens vertrouwde zij Mozes toe aan de hand van God. Zij plaatste Mozes in een biezenmandje en gaf hem over aan de rivier. En terwijl dat biezenmandje daar drijft, houdt Mirjam dat mandje in de gaten. En dan komt de dochter van Farao en die dochter die vist dat mandje uit de rivier. En dan komt Mirjam. Dus de dochter redt Mozes en dan komt Mirjam en die zegt, zal ik een voedstervrouw zoeken? Zodat dat kind gezoogd wordt en straks, als dat kind wat groter is, dan kun jij dat kind opvoeden. En die dochter van Farao, die stemt toe. En dan wordt Jochebed gezegend en dan mag zij alsnog haar baby, haar zoon, mag zij zogen. En dan wordt hij later door de dochter van Mozes opgevoed. Ziet u dat God aan de vrouwen een geweldige centrale rol heeft toebedeeld voor de opvoeding van de kinderen. En ze typeren de christelijke vrouwen, ze typeren de jeugdleiders, maar ze typeren ook de ouders. Beide, man en vrouw, zijn betrokken bij de opvoeding van de kinderen. En weet u wat de namen Pua en Sifra betekenen? Pua betekent schijnen, lichtglans, schittering. Maar het betekent ook uiting. En als je die twee dingen samenvoegt, dan zie je als het ware een activiteit ontplooien, zodat je kunt schitteren, zodat je kunt schijnen. En Sifra betekent mooi, schoon, schoonheid. Maar dat betekent ook vruchtbaarheid en dat betekent telen en voortbrengen. En dan, ik las in dat boek van Broeder van Gessel dat volgens de Talmud die twee vroedvrouwen heel nauw hebben samengewerkt. En wat zo bijzonder is, en dat is altijd zo als ik bezig ben met de voorbereiding van een boodschap. Toen las ik in Israël Actueel een commentaar van dominee De Vreugd. En die had het over Pua en Sifra. En die verwees naar de Joodse traditie en die zei dat volgens de Joodse traditie Sifra de baby's mooi heeft gemaakt en heeft gekleed. Terwijl Pua zachte woordjes fluisterde en die baby's adem inblies, kunstmatige ademhaling als het ware toepaste. Zij blies in de lijfjes van die baby's. En hier zie je dus de samenwerking als het ware tussen het woord van God en van de Heilige Geest. Die twee die werken samen en als een zondagsschooljuffrouw, als een jongerenleider echt bij dit werk is betrokken, dan zie je daar het woord van God ontplooid worden in samenwerking met Gods Heilige Geest. En dan zal dat kind tot leven worden gewekt. En broeders en zusters, die namen, die werpen dus ook het licht op de kwaliteiten die onze zondagsschoolkrachten en onze jeugdleiders moeten hebben. Ze moeten kunnen schitteren, ze moeten kunnen schijnen en ze moeten dat kunnen tonen. En het woord van God moet in hun te zien zijn. En ze moeten vruchtbaar zijn, broeders en zusters. Hun levens, ons leven, mijn leven, moet schoon gewassen zijn door het bloed van Jezus. En mijn leven, uw leven, moet gereinigd worden met het woord van God. Johannes 15, vers 3. Daar staat, we zullen het even lezen. Johannes 15, vers 3. Ik hoop dat ik het goede vers heb. Daar staat, denk ik, gij zijt nu rein om het woord. Ja. Gij lieden zijt nu rein om het woord dat ik tot u gesproken heb. Gij lieden zijt nu rein om het woord dat ik tot u gesproken heb. We worden gereinigd door het bloed van het lam als wij gezondigd hebben. Als we last hebben van vervelende karaktereigenschappen. Het bloed van Jezus reinigt ons van alle zonden. 1 Johannes 1, daar staat geschreven, als wij onze zonden belijden, hij is getrouw, hij is rechtvaardig, dat hij ons reinigen van alle ongerechtigheid. En dat hij ons de zonde vergeeft. In vers 7, daar staat geschreven dat het bloed van Jezus ons reinigt. Dus het bloed en het woord van God reinigt ons. Ik heb een aantal teksten opgeschreven die zo belangrijk zijn en leest u ze thuis, broeders en zusters. Wedergeboorte, maar ook opgroei, gezonde opgroei, die vindt plaats door het woord van God. Die vindt niet plaats door af en toe de gemeente te bezoeken of alleen op een zondag de gemeente te bezoeken. Die opvoeding, die groei naar de wedergeboorte, die groei naar volwassenheid vindt plaats door voortdurend met Gods woord bezig te zijn. U eet ook niet één keer in de week. U eet drie keer per dag. We zullen moeten eten van het woord van God, zodat wij sterk worden. Ik wil met u toch een paar teksten daarover lezen. Die ene hebben we, Johannes 15. Oké, die zullen we niet meer lezen. Johannes 3, vers 5. Johannes 3, vers 5. Johannes 3, vers 5. Jezus antwoordde, voorwaar zeg ik u, zo iemand niet geboren wordt uit water en geest, hij kan in het koninkrijk Gods niet ingaan. Water hier verwijst naar het woord van God. Efeze 5, vers 26. Efeze 5, vers 26. Opdat hij haar heiligen zou, haar gereinigd hebben met het bad des waters door het woord. Ja, dus wedergeboorte door het water van het woord van God en door Gods Heilige Geest. Jacobus 1, vers 18. Die tekst uit 1 Johannes 5 mag u thuis lezen. Jacobus 1, vers 18. Jacobus 1, vers 18. Naar zijn wil heeft hij ons gebaard door het woord der waarheid. Wij worden wedergeboren door het woord van God. Wij zullen het leven ontvangen, geboren worden door het woord van God. Als wij dus het woord van God verwaarlozen, als we nog niet wedergeboren zijn, zullen we die wedergeboorte niet ontvangen. En als we wedergeboren zijn en we we verwaarlozen het woord van God en we gaan maar onze eigen gang, dan zullen we onze wedergeboorte uiteindelijk verkwanselen, zoals Esau zijn met een bordje soep zijn eerstgeboorterecht verkwanselde. 1 Petrus 1. Vanaf vers 23. Gij die wedergeboren zijt, niet uit vergankelijk, maar uit onvergankelijk zaad, door het levende, eeuwig blijvende woord van God. Want alle vlees is als gras, alle heerlijkheid des mensen is als een bloem van het gras. Het gras is verdord en zijn bloem is afgevallen. Maar het woord des Heren blijft in der eeuwigheid en dit is het woord dat onder u verkondigd is. Volgende hoofdstuk, vers 2. Als nieuwgeboren kinderkens zijt zeer begeerig naar de redelijke onvervalste melk, opdat gij door dezelve moogt opwassen. Als je jong bent in de Heer, moet je opgroeien met de melk van het woord van God. En in de Hebreeënbrief staat geschreven, als je verder in de Heer bent, mag je de vaste spijs ontvangen. De vaste spijs van het woord van God. Die andere teksten mag u voor uzelf thuis lezen. En als we dan teruggaan naar Exodus 1 vers 22, dat is het laatste vers van het hoofdstuk. Toen gebood Farao aan al zijn volk, zeggende, alle zonen die geboren worden, zult gij in de rivier werpen, maar al de dochters in het leven behouden. Toen gebood Farao aan al zijn volk. Broeders en zusters, Satan probeert de wereld zo in te richten dat ouders hun kinderen niet tot de wedergeboorte kunnen leiden. Exodus 1, in het begin zag je, ze moesten werken. Werken, 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 werken. Maar het volk van God groeide. Dus ondanks wat Satan in de wereld probeert te bewerkstelligen, werken, 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 Gods plan gaat door. De bruid wordt toebereid. Toen kwam Satan met een volgende stap. Het volk groeit, oké, ik probeer wat anders. Toen zei hij tegen de vroedvrouwen, dus zij die met de kinderen bezig zijn, de ouders, de jongere leiders, dood de kinderen. Met andere woorden, in de wereld is er een geest bezig die ervoor zorgt of probeert te bewerkstelligen dat wij onze kinderen niet tot de wedergeboorte zullen brengen. In deze gemeente probeert die geest te infiltreren zodat onze kinderen niet de wedergeboorte ervaren. In het huisgezin probeert die geest te infiltreren zodat onze kinderen niet de wedergeboorte ervaren. Maar het helpt niet. Gods plan gaat door. De bruid wordt gevormd. Ouders die kinderen die Jezus lief hebben, zullen ondanks alles hun kinderen in de vrezen des Heren opvoeden. De volgende fase in het plan van Satan is vervolgingen. Want nu zegt hij, nu gebiedt hij zijn volk. Al zijn volk. Hij gebiedt zijn eigen volk. Dood de zonen. Gooi ze in de rivier. En broeders en zusters. Dit betekent dat wij moeten waken over onze kinderen. En hun in de vrezen des Heren opvoeden. Als de wereld alles doet om te verhinderen dat zij tot wedergeboorte worden gebracht. Dan moeten wij alles doen. Dat het zaad van God toch in hun hartjes levend wordt. Dat ze die wedergeboorte zullen ervaren. En broeders en zusters, deze week was op de televisie de herdenking. De herdenking van de bevrijding van Auschwitz-Birkenau. Ik weet niet of u daar wat van gezien hebt, maar 70 jaar geleden werd dat concentratiekamp bevrijd door de Russische legers. 70 jaar geleden. Afgelopen dinsdag was het 70 jaar geleden. In die kampen werden ruim 1 miljoen Joden vermoord. Omdat Satan het Joodse volk haat. En waarom haat Satan het Joodse volk? Omdat het Joodse volk, ondanks het feit dat ze Jezus nog niet hebben aangenomen, omdat het Joodse volk van God houdt. En daarom zijn daar ruim 1 miljoen, alleen in dat concentratiekamp, ruim 1 miljoen Joden vermoord. Maar Satan haat ons ook, want wij houden ook van Jezus. Satan haat elk mens die van Jezus houdt. Hij spaarde het Joodse volk niet en hij zal de christenen ook niet sparen. Hij zal de christenen ook niet sparen. En juist nu in de eindtijd zal er een algemene vervolging komen. Ik wil met u lezen Openbaring 6. Openbaring 6, vers 9 tot 11. Hier gaat het om de opening van het vierde, van het vijfde zegel. Openbaring 6, vers 9 tot 11. Toen het vijfde zegel geopend had, zag ik onder het altaar de zielen dergenen die gedood waren om het woord van God en om de getuigenis die zij hadden. En zij riepen met een grote stem, zeggende: hoe lang, o heilige en waarachtige heerser, oordeelt en wreekt gij ons bloed niet van degenen die op de aarde wonen? En aan een ieder werden lange witte klederen gegeven. En hun werd gezegd dat zij nog een kleine tijd rusten zouden, totdat ook hun mededienstknechten en hun broeders zouden vervuld zijn. Dat betekent compleet zijn. God heeft een bepaald getal in zijn hoofd. Die gedood zouden worden gelijk als zij. Satan zal de christenen niet sparen. Er zullen vervolgingen komen. In het Midden-Oosten zie je die al volop. Maar broeders en zusters, er is bij God genade. Want de gemeente die Jezus lief heeft, die zal die uiterste druk van die vervolgingen niet hoeven mee te maken. Er zullen martelaren vallen. Maar als we teruggaan naar Romeinen 5, wat we als allereerste tekst hebben gelezen. Vers 9. Of vers 8 en 9. Romeinen 5, vers 8 en 9. Maar God bevestigt zijn liefde jegens ons, dat Christus voor ons gestorven is als wij nog zondaars waren. Veel meer dan, zijnde nu gerechtvaardigd door zijn bloed, zullen wij door hem behouden worden van de toorn. Straks, in die grote verdrukking, dan zal de toorn van God worden uitgegoten over deze wereld. En die toorn zal vergezeld zijn door de toorn van Satan, die zoveel mogelijk kinderen Gods zal trachten te vermoorden. Maar broeders en zusters, de gemeente zal in veiligheid worden gebracht. Voordat het zover is, zal God de gemeente in veiligheid brengen. We lezen dat de bruid van Christus wordt weggevoerd in de woestijn. Die vrouw waar Openbaring 12 over spreekt. Daar zal zij in veiligheid zijn. En terwijl Satan woedt over deze wereld door de antichrist, zal de gemeente veilig zijn. Maar broeders en zusters, daarvoor is het nodig dat wij dicht bij Jezus blijven wandelen. En onze kinderen ook opvoeden in de vrezen des Heren. Er zal een wisselwerking gaan van beide uitgaan, broeders en zusters. Een wisselwerking. He, dat ouders hun kinderen als het ware stimuleren. Dat kinderen hun ouders stimuleren. Dat de man zijn vrouw stimuleert. En andersom. Dat we elkander in de gemeente opschorten. Als we achterblijven, als sommigen van ons achterblijven. Dat we zeggen, kom op, laten we doorgaan. He, laten we niet moedeloos worden, maar laten we de weg achter Christus blijven volgen. En dat is de weg die de Heer voor ons heeft uitgestippeld. Niet altijd gemakkelijk, maar dit is de weg die wij moeten volgen, broeders en zusters. Dit is voor vandaag de boodschap. Ik wil vragen of een uitnodiging doen voor iedereen mag naar voren komen tijdens het heilige avondmaal. Maar met name zij die verlangen om de kracht van God en de wijsheid te ontvangen voor de opvoeding van hun kleintjes, van hun kinderen. Zij die in de zondagsschool bezig zijn, die daar verantwoordelijkheid hebben over jonge kinderen. Zij die in de JVJ betrokken zijn. En u hebt de kracht van de Heer nodig. Komt u naar voren tijdens het avondmaal en leg uw noden bij hem neer. En dat de Heilige Geest uw hart zal vullen. Hè? Want we hebben Gods woord en Gods Heilige Geest zo nodig. Want alleen dan zullen we hen naar die wedergeboorte kunnen leiden. Niet op een andere manier. Ja. Kom maar naar voren. 615 zullen we zingen. We zullen eerst ons hoofd dadelijk buigen om te bidden voor het heilige avondmaal. Hè? Wilt u opstaan? Dierbare Jezus. Heer, we hebben u nodig. We willen dit huis opbouwen, Heer. Maar we hebben Jezus nodig, Heer. We hebben Jezus nodig, Heer. Jezus is onze leidsman. We hebben hem nodig, Heer. Met zijn woord, met zijn geest. Ja, Heer. We zijn verantwoordelijk, Heer, voor de kinderen, Heer. Voor de jongeren, Heer. U hebt die verantwoordelijkheid ons gegeven, Heer. U hebt verantwoordelijkheid gegeven aan ouders. Aan zondagsschoolkrachten. Aan jongerenkrachten. Heer. Aan de volwassenen in deze gemeente. U hebt, Heer, verantwoordelijkheid op ons gelegd, Heer. Om onze kinderen, onze jongeren, de weg achter u te wijzen, Heer. Help ons, Heer. Help ons, Heer. Want wij kunnen het niet van onszelf, Heer. Ja, Heer. Wij nodigen u uit. Wij willen het heilig avondmaal niet vieren zonder u. Heer, breng ons terug bij het kruis van Calvary. Daar waar u uw leven voor ons gaf. Heer, zegent u het brood, zegent u de wijn. Zegent u de broeders, Heer, die het zullen uitdelen, Heer. Zegen hun overvloedig, Heer. Ja, Heer, breng ons, Heer, aan uw voeten, Heer. Ik dank u, Heer. Als wij dadelijk dit lied zingen, Heer. Ik bid u, Heer, dat wij het zullen zingen, Heer. Met een aanbidding in ons hart, Heer. O Heer, opdat uw naam zal worden verheerlijkt, Heer. Opdat uw naam zal worden groot gemaakt, Heer. Ja, we beseffen, Heer, dat wij niets verdienen, Heer. Elke dag falen wij, Heer. Elke dag opnieuw, Heer. Maar er is vergeving. Er is wassing door uw bloed, Heer. Dank u wel, Heer, dat u ons hebt gezocht, Heer, toen wij in de ellende waren, Heer. Goddeloos, vijanden, Heer. Maar u hebt aan ons gedacht, Heer. U hebt ons getrokken uit de duisternis en geplaatst in het koninkrijk van Jezus. Dank u, Heer. Halleluja. Dank u, Jezus. Dank u, Heer. Amen.